Dan hebben we het tweede punt, archeologiebeleid. Ik denk dat ik maar eens begin bij GroenLinks. Dat ligt toch eigenlijk wel heel dicht bij hun voordeur, zou ik haast willen zeggen. Ga uw gang, mevrouw Kotkamp. U had geen vragen. SP.
Ook geen vraag, alleen opmerking dat het een goed stuk was. En het is natuurlijk geen alledaags stuk. Maar wij hebben er geen vragen over. Dus is gauw.
Akkoord, we hebben natuurlijk al een soort informatievergadering daarover gehad. Dus ik kan me daar wel wat bij voorstellen. ONS.
Dank u wel, voorzitter. Wij zijn wel blij dat het eindelijk eens een archeologiebeleid van de grond kan komen nu. Want ik zie het in wezen nog niet zo kan gebeuren dat het echt allemaal een beetje zo gaat werken. Omdat het gewoon pas in 2018 bij de bestemmingsplannen opgenomen kan worden. En die bestemmingsplannen, ja, tegen die tijd zal de gemeenteraad naar mijn idee ook eens moeten besluiten wat zij dan nog delegeren aan het college. Want nu is het zo dat monumentenbeleid in de bestemmingsplannen gedelegeerd is aan het college, omdat de raad alle bestemmingsplannen delegeert aan het college. Dus de samenwerking tegen die tijd met inwoners, zoals hier wordt voorgesteld, en allerlei andere adviesgroepen, dat, als het zeg maar vanuit dan de vastgestelde bestemmingsplannen weer zijn en die worden weer gedelegeerd aan het college, dan vermoed ik toch dat het, ja, in ieder geval in een aantal gevallen toch zeg maar het voorkeursrecht blijft liggen bij het college wat er gebeurt op bepaalde plekken. En in die zin denk ik dat de archeologencommissie of de archeologiecommissie daar ook eens over moet denken. Zeg maar, hoe dat zich inbedt dan in die bestemmingsplannen. En als de gemeenteraad dan weer zegt van nou, wij doen elke besluitingsbevoegdheid delegeren aan het college, dat dan in wezen de inwoners er niet veel aan hebben. Dan heeft altijd het college het laatste woord. En dan is het hele archeologiebeleid helemaal niet zo dicht weer naar de bevolking gebracht. En verder heb ik ook nog een opmerking over er eigenlijk heel weinig middelen zijn om dit beleid een beetje handen en voeten te geven. En ook, zeg maar, er is één FTE en dat is dan iets ter waarde van 4400 euro. Hoe moet de, zeg maar, wat wordt eigenlijk van de gemeenteraad verwacht? Dat zij dit een soort bedding geeft, dit archeologiebeleid. Want zij zullen daar toch geld voor ter beschikking moeten stellen. Dat waren mijn vragen.
Dank u wel, de heer Schat.
Ja, voorzitter, dank u wel. We vinden het een goed stuk. Fonds is een hamerstuk. Dank u wel.
Oké. Okay. Mevrouw De Wolf, nog vragen? Geen vragen. Leefbaar?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wij vonden het een goed stuk. Alleen zijn we wel mee eens dat we het delegeren eigenlijk terug moeten nemen naar de raad. En ik denk dat wij met een amendement komen om dat ook te vragen.
Akkoord, dank u wel. Sorry, mevrouw Kotkamp.
Ja, dank u. Dus we mogen nu toch weer gewoon interroeperen, hè?
Eén termijn, ja. Ga je gang.
Ja, maar delegeren van wat precies? Want ik zat daar bij uw verhaal ook al nog even naar te welke besluitvorming ten aanzien van het archeologiebeleid doelt u nu op?
Nou, we hebben bestemmingsplannen, onder andere in Blokhoeve, waar dit ook speelt. En als je nou alles delegeert aan het college, wat wij dus nu hebben gedaan in het verleden. Het bestemmingsplan is alles gedelegeerd naar het college. Dus de raad heeft er niets meer over te vertellen en alleen het einde. Maar als je de beschrijving leest hoe men het allemaal wil doen, dan moet je dus zorgen dat ook de raad daarbij betrokken blijft. Dus moet je het delegeren weer terugnemen als raad. En als raad daar je verantwoordelijkheid nemen.
Ja, helder. Maar daar hadden we toch een tijd terug juist een motie over aangenomen. waarbij het college de raad beloofd heeft bij bestemmingsplannen en vooral bij wijzigingen en bouwplannen en dergelijke, dat de raad actief betrokken zou worden?
Ik heb het nog niet gezien dat het gebeurt. Terwijl al wel duidelijk dingen veranderd zijn. Nou, kijk nu maar weer het dorpsgezicht, wat we zometeen krijgen. Dan is toch het einde, dan ben je toch niet betrokken bij dit hele proces.
Oké, maar die motie is natuurlijk niet zo lang geleden aangenomen. En plus dat we trouwens over het beschermd dorpsgezicht juist ook weliswaar inderdaad laat. Maar er is al wel ook weer een informatieavond over geweest.
Ik peer hier op deze discussie.
Wat was mosterd naar de maltijd, voorzitter?
Ik kan als voorbeeld geven, bijvoorbeeld in Bataan Noord, waar die sportzaal gebouwd ging worden. Dat is ook een gebied met een archeologische bestemming en een groenbestemming. En op een gegeven moment kan het college besluiten, en die kan dan een beroep indienen bij de provincie, om zeg maar een vrijstelling te krijgen om daar toch te kunnen bouwen. En als gemeenteraad heb je niks meer op te zeggen en inwoners ook niet.
Goed, dames, u bent in een prachtige principediscussie gedoken, maar het gaat niet over bestemmingsplannen. Sorry, ik was even afgeleid door wat andere vragen. Dus ik zie niet waar we nu over discussiëren.
Ik bedoel, als je dit Verbeek, stuk leest...
Nee, één tegelijk. Mevrouw Verbeek?
Ja, voorzitter, het gaat misschien over bestemmingsplannen, maar indirect heeft het wel te maken met de bestemmingsplannen. Want de archeologische gebieden die liggen wel in de wijken zoals Blokhoeven, waar bestemmingsplannen, fingerende bestemmingsplannen zijn. En die zou je dus aan moeten passen namens ons. Dat vinden wij.
Ja.
En aanpassen, daar bedoel ik mee dat je dat dus niet meer moet delegeren, maar dat terugnemen in de raad.
Oké, de wethouder zal daar dadelijk zijn reactie weer op geven. Meneer Snoeren.
Ik snap helemaal wat mevrouw Verbeek bedoelt, voorzitter. Alleen, zij kondigt dan een abonnement aan, en dan ben ik toch benieuwd waar dat abonnement over gaat. Want het abonnement kan alleen maar gaan over de besluitvorming rond het archeologiebeleid, en niet, denk ik, wat zij beoogt als het gaat om bestemmingsplannen. Dus ik ben even benieuwd waar het amendement dan betrekking op heeft.
Ga je gang.
Dat wij willen dat dit de besluitvorming hierover ook betrekking heeft op de bestemmingsplannen. En hoe ik dat ga formuleren, dat moet ik nog even bekijken. Maar ik wil het er in ieder geval bij betrekken.
Goed.
Dat staat namelijk niet vermeld in het stuk.
Nee, we hebben er nu lang genoeg over gepraat. Ik begrijp de kern van het probleem wel, maar ik weet niet of het een reëel probleem is. Ik hoor graag ook het commentaar van de wethouder erover. We gaan door. Meneer Reinders, had u nog wat commentaar erop uit te brengen?
Nee, ik vond het een inhoudelijk goed onderbouwd stuk. Dus,
Akkoord. D66, meneer Snoeren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, een prima stuk waarmee we recht doen aan een stukje wettelijke verplichting. Wat ons niet helemaal duidelijk is geworden overigens, is van of er in die wettelijke verplichting nog wat beleidsruimte zit waarin wij zelf wat zouden kunnen acteren. En op welke wijze heeft het college daar dan invulling aan gegeven. En daarnaast wordt er al een vooruitblik gedaan op een cultuurhistorisch beleidsplan wat er nog gemaakt zou moeten worden, en over publieksprogrammering. Wij zijn daar uiteraard voorstander van. Dat past ook helemaal bij D66 om cultuur en dergelijke hoog in het vaandel te hebben. Maar tegelijkertijd vragen we ons af of het in deze tijd wel zo verstandig is om op dit moment naar een cultuurhistorisch beleid te gaan. We krijgen dat straks in de kadernota mee. En of het wel zo verstandig is om geld te gaan uitgeven aan publieksprogrammering. Ik zou wel de overwegingen willen weten van het college. In hoeverre dat op dit moment noodzakelijk is en moet. Of dat we dat bijvoorbeeld ook over 3 of over 5 jaar misschien beter zouden kunnen doen. Dank u wel.
Dank u wel. PvdA. Geen opmerking. CDA.
Dank u wel, voorzitter. Wij vonden het ook een goed stuk, maar wij vonden wel binnen de fractie dat het in zijn totaliteit wel een enorm stuk was eigenlijk. als je de beide stukken samenvoegt. Dat waren prachtige historische verhandelingen, vond ik. Hè, over van de ijstijd tot, nou ja, enzovoort. Ik vind dat heel interessant, maar ik denk dat dat niet voor alle raadsleden altijd even interessant is. En misschien ook niet altijd even praktisch is om daar, om daar echt uitgebreid, om daar de tijd voor te vinden, om dat goed te lezen. Maar goed, persoonlijk vond ik het een mooi stuk. Maar het zou wat ons betreft, had het dus wat compacter gemogen. Dan ten aanzien van het publieksprogramma. Ja, dat in principe, ja, het CDA staat er denk ik, heeft inmiddels denk ik wel laten blijken dat wij onze cultuurhistorie en dus ook de archeologie en alles wat erbij komt kijken, dat we dat heel erg belangrijk vinden. Maar we vragen ons wel af, als er een publieksprogramma wordt opgesteld, waar dat dan inderdaad van betaald gaat worden. Dat is eigenlijk dezelfde vraag die, zijdelings heeft het toch ook te maken met de vraag die D66 hier net over stelde. Dan heb ik wel een vraag wat voor ons een beetje gewoon onduidelijk is. En dat is, er wordt gesteld, je kan plannenschade kan je voorkomen door van tevoren zoveel mogelijk vast te leggen. Nou, dat kunnen we helemaal volgen. En in het rapport van Raap staan een heleboel zaken benoemd, maar er staan ook heel veel aannames in. Wat ons het gevoel geeft, dat er dus nog best wel heel veel blinde vlekken zijn in Nieuwegein, waarvan niet duidelijk is wat daar in de grond zit. En is dan toch, wat vormt dan de basis om te voorkomen dat je planschade krijgt, doordat bijvoorbeeld voorafgaand aan een bouwplan, er eerst uitgebreid archeologisch onderzoek moet worden gedaan en dat mogelijk tot vertraging leidt of tot andere zaken, waardoor de planschade geëist kan worden. Wat is daar dan de basis voor? Dat is denk ik niet dat rapport van Raap. Of misschien ook wel. Anderzijds is er ook geen ruimte om nu uitgebreid veldonderzoek te gaan doen. Er is geen budget voor en volgens mij ook geen FTE's om uitgebreid veldonderzoek te gaan doen om al die blinde vlekken alsnog duidelijk te krijgen. Dus hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Die risico's op planschade, alhoewel er minder gebouwd wordt natuurlijk, dat moeten we dan ook wel weer onder ogen zien. Maar hoe verhoudt zich dat tot die blinde vlekken en tot dat rapport van Raap? En tot slot, als het tot veldwerk komt, in hoeverre worden daar dan vrijwilligers en de historische kring, die trouwens heb ik ook vanuit de historische kring gehoord, echt op een hele goede manier zijn betrokken bij dit hele proces. Dus complimenten daarvoor. Maar worden die, zoals in Blokhoeven ook gebeurd is, worden die op een of andere manier dan betrokken bij dat veldwerk? Dat geeft toch een beter inzicht, meer betrokkenheid bij je eigen, bij de historie van Nieuwegein, bij je historisch bewustzijn. Dus dat zouden wij een goede zaak vinden als daar mogelijkheden voor zouden zijn. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Schildkamp.
Ja, dank u wel, voorzitter. We vonden het ook een mooi stuk, een goed stuk. En we hebben daar verder geen vragen over.
Dank u wel. De wethouder en u de heer.
Ja, dank u, meneer de voorzitter. Allereerst dank voor de complimenten. Die kan ik meteen rechts doorgeven, want de deskundigheid zit hier naast me. En want het is een stuk waar inderdaad men al een tijd mee bezig geweest is en wat een behoorlijke aanloop heeft gehad. En we hebben het hier inderdaad over een verordening het vaststellen tot de verordening van een erfgoedverordening die gewoon opgenomen wordt in bestemmingsplan. En bijvoorbeeld in bestemmingsplan Blokhoef al zit. Dus ze zitten nu al in. Ik ga ervan uit dat iedereen de stukken goed leest. Maar het zit dus nu al in de bestemmingsplannen. Blokhoef is al meegenomen en niet pas in 2018. Dus de complimenten van het stuk aanvaard en het zit nu al in de bestemmingsplannen. En we hebben het vanavond ook niet over delegatie aan het college. Het gaat gewoon via de huidige systematiek. Hè. We weten tegenwoordig bij bestemmingsplannen dat we startnotities beginnen. En dan hebben bestemmingsplannen wat vastgesteld door de raad. Dus in mijn weten staat de raad dus absoluut niet buitenspel. Alleen wat we met deze verordening, met het vaststellen van deze verordening gaan doen, is van tevoren, voordat iemand een aanvraag gaat doen, dat hij kan weten wat de verwachtingen kunnen zijn in een stuk grond wat hij gaat gebruiken, waar hij gaat bouwen. En op het moment dat je verwachtingen zijn, dient er onderzoek plaats te vinden. En juist om die manier de planschade te voorkomen. In de detail zal ik zo, wat betreft de vraag van CDA, laat ik zo even door mevrouw Slijpen beantwoorden. Wat is de beleidsruimte en de cultuurhistorie? Nou, ik denk dat wat hierin staat qua plans, qua erfgoedverordening redelijk goed gedocumenteerd is. Maar wat ik veel belangrijker vind, en dat proef ik zowel uit de opmerking van CDA, maar ook uit de opmerking van D66, dat onderschreven wordt dat historie en cultuur enorm belangrijk is. En we hebben nu aanzetten gedaan door deze archeologieverordening. Destijds in de informatieavond heeft men laten zien wat men heeft. En is ook verder gegaan. Dus ook in 2012, dat is toen ook aangekondigd, hè, dat er verder onderzoek gepleegd is. Wij weten steeds meer. En je kan je afvragen, alles wat je weet, dat zit in losse brokken. Maar als je daar een cultuurhistorisch beleidsnota van maakt, heb je een visiestuk waar de komende jaren alles aan kan toetsen. Ik vergelijk het wel eens met GNP+. Je hebt allemaal verschillende nota's, maar op een gegeven moment heb je een overkoepelende nota nodig. En dat is de bedoeling die erachter zit om met een cultuurhistorisch beleid te komen. Dat vereist inspanningen. En dat gaan we ook u voorleggen. Wij vinden dat we dat moeten doen voor de komende jaren. Maar als de kadernota komt, kort daar een voorstel voor neergelegd. En dan kunt u zeggen of u het eens met ons bent. Of we dat wel of niet gaan doen. Maar dit is een keuze. Dat gaat ook penningen kosten de komende jaren om zo'n cultuurhistorisch beleidsnota te maken. En het kunnen we afwegen met anderen. Dat is de kadernota ook een goed moment voor. Het wordt dus onderzocht, het voorstel. En dan bent u er zelf bij om daarover te beslissen. Maar wij vinden het als college van belang dat dat ook voor de komende tijd het totaal cultuurhistorisch beleid wordt vastgelegd. Er is ook gevraagd over...
En u heeft een interruptie, meneer Snoeren.
Nou, voorzitter, ik wacht even tot de wethouder klaar was met zijn zin. Maar mijn vraag om beleidsruimte ging niet over de cultuurhistorische nota, waar nu uitgebreid antwoord op gegeven wordt, maar... om de verplichting die we als gemeente opgelegd hebben gekregen om archeologiebeleid te voeren. En meestal zit er in dat soort regelingen zit er nog wel een stukje beleidsruimte. En mijn vraag was van, zat die beleidsruimte er in die nationale regelgeving die ons verplicht om met dit beleid aan de slag te gaan? En zo ja, op welke manier is het college daarmee omgegaan?
Wethouder.
Ik zal pogen in de totale wet zit een vaststelling dat je minimaal 100 vierkante meter bij een project moet bekijken of daar dus cultuurhistorische waarde in de grond zit. En wij hebben dat opgerekt naar een veel groter terrein. Dus wij hebben eigenlijk het hele stuk in Nieuwegein in kaart gebracht. Zodat op het moment als iemand een vergunning vraagt voor een bepaald project, dat hele stuk in kaart genomen wordt. Dus daar hebben wij het eigenlijk al een beetje opgerekt. Die ondergrens die oorspronkelijk wettelijk op 100 lag, die hebben wij vergroot naar het totale project. Als ik naar rechts kijk, vertaal ik het zo goed? Ja.
Goed, maar gaat u verder.
Kijk even, de beleidsruimte, cultuurhistorisch beleid heb ik neergelegd. Ik heb het over het bestemmingsplan gehad, wat niet de zaak is. Als leefbare met abonnement wil komen, ik denk eerder dat ze dan met een motie moeten komen. Want het abonnement kan nooit slaan op deze verordening, maar kan hoogstens slaan op de wijze waar we als raad waar u als raad, laat ik het goed zeggen, met bestemmingsplannen omgaat. Deze verordening wordt gewoon in alle bestemmingsplannen verwerkt en wordt nu al verwerkt. En ik vraag even aan mevrouw Slijpen of ze even op de vraag van de planschade in wil gaan van mevrouw Blom.
Ja. U stelt eigenlijk twee vragen. U vraagt naar de blinde vlekken die er in Nieuwegein nog zijn. Dat klopt, er zijn nog een aantal blinde vlekken, maar dat is inherent aan archeologie. Je hebt bij archeologie te maken met archeologische waarden. Dat zijn dan de gebieden waarvan je al weet dat er iets ligt. Zoals de Romeinse nederzetting in Blokhoeve, zoals Rijnhuizen, alle buitenplaatsen, et cetera. En je hebt archeologische verwachtingsgebieden. En bij archeologische verwachtingsgebieden ga je op basis van allerlei bronnen ga je kijken van kun je die verwachting bepalen? Kun je die nader specificeren? En zo kom je dan bijvoorbeeld tot een hoge verwachting voor Romeins, of een hoge verwachting voor de ijzertijdperiode op stroomgordels bijvoorbeeld. Of een hoge verwachting voor resten uit de middeleeuwen langs oude ontginningsassen. Het is voor bepaalde dekzandgebieden is het moeilijker om aan te tonen of om de verwachting nader te specificeren. En dat zijn dan met name in Nieuwegein de blinde vlekken. Dus de dekzandgebieden, dat ligt heel erg diep in de ondergrond. Daarvan weten we niet precies hoe hoog die toppen van die dekzand zich bevinden. En daarom is dat een blinde vlek. En het is inderdaad veel te kostbaar, veel te duur om al die blinde vlekken met een booronderzoek in kaart te gaan brengen. En...
Gaat u verder. Mevrouw Blom is helemaal gelukkig.
Nee.
Stelt u dan uw vraag.
Gisteren ook weer niet. Nee, maar wat ik een beetje begreep is dat, zoals ik het geïnterpreteerd heb uit het stuk, is dat je planschade kan voorkomen door ze van tevoren zo goed mogelijk in beeld te brengen. Wat er mogelijk aan archeologische waarde in de grond zit.
Ja.
Klopt. Dus dan zijn er blinde vlekken waarvan je dat niet weet. Op het moment dat er dan een verzoek komt om daar te gaan bouwen, neem ik aan dat je alsnog dat inzichtelijk moet maken. En waar dat inmiddels al bekend is, dat je dus dat niet meer inzichtelijk hoeft te maken op het moment dat er gebouwd wordt. Dus dat heeft geen enkel effect. Dan kan je gewoon het hele vergunningentraject, et cetera, kan je in gang zetten, omdat je al weet wat er in de grond zit. Ja. Op plekken waar je dat niet weet, daar zal je op dat moment onderzoek moeten gaan doen. Daar zal op dat moment, zo interpreteer ik het dan maar, zal er vertraging optreden.
Wat is nou uw vraag?
En kan er beroep gedaan worden op planschade. En dat was mijn vraag, of dat dus klopt wat ik nu zeg.
Planschade, dat heeft alles te maken met het bestemmingsplan. Dus op het moment dat je een archeologische dubbelbestemming in je bestemmingsplan opneemt, dan is er inderdaad een mogelijkheid om planschade in te dienen. Dan moet degene die dat planschadeverzoek indient, moet dan aantonen in hoeverre zijn of haar grond in waarde vermindert doordat er zich iets in de grond bevindt. Maar dat moet dan eerst onderzocht worden. En het is juist in het archeologiebeleid zo geregeld dat je daar waar er echt grote blinde vlekken zijn, dat je pas bij een heel groot plangebied iets aan archeologisch onderzoek moet uitvoeren. En u noemt dat een archeologisch onderzoek een vertraging oplevert, maar dat is juist niet het geval op het moment dat je het regelt in je archeologiebeleid. Want daardoor trek je het helemaal naar voren in het ruimtelijke proces. Dan is het net zo goed een conditie als dat je geluidsonderzoek moet doen, of dat je een bodemonderzoek moet doen, of welk ander onderzoek dan ook. Je trekt het naar voren en daardoor voorkom je in bijna alle gevallen enige vertraging. Kijk, als je nou een Romeins schip aantreft, ja, dan kun je pech hebben inderdaad. Dan kan dat een vertragende factor zijn.
Voor even.
Maar dan heb je ook een heel mooi verhaal te vertellen.
Een fantastisch schip.
Vrijwilligers met onderzoek mee.
Vrijwilligers. Heb ik je mee uw vraag beantwoord?
Ja, voor mij is het helderder. Maar inderdaad, de wethouder gaf het al aan. Er was één vraag blijven liggen over veldonderzoek door vrijwilligers en et cetera.
Ja, we hebben inderdaad historische kring betrokken bij het opstellen van de archeologische beleidskaart, het onderzoeksrapport en de beleidsnota en ook de onderzoeksagenda. En wat wij nu al sowieso de afgelopen jaren doen, is bij elk archeologisch onderzoek dat wordt uitgevoerd, in ieder geval door de gemeente Nieuwegein, in opdracht van de gemeente Nieuwegein, is dat wij de opdrachtnemer altijd meegeven dat ze bij de historische kring te raden moeten gaan, omdat daar heel veel kennis zit. En de historische kring krijgt ook altijd een kopie van het uiteindelijke onderzoeksrapport. En juist ook daar waar de historische kring in het verleden al onderzoeken heeft gedaan, hè, toen de monumentenwet nog niet van kracht was, daar weten zij heel veel van en dat nemen wij ook altijd mee. En als het gaat om amateurs van de Archeologische Werkgroep Nederland, die kunnen we ook inzetten, maar die zijn zelf ook wel vrij kritisch. Die willen wel meedoen, maar alleen als het grote onderzoek betreft.
Mevrouw Blom, een laatste vraag dan.
Ja, de allerlaatste vraag was, het gaat mij niet om allemaal genootschapsgezellen, maar om de vrijwilligers zoals in Nieuwegein.
Maar daar heeft u al ja op gehad.
Heb ik daar ja op gehad? Ja. Niet aan de historische kring. Maar
wat zijn ook vrijwilligers?
Konden toen gewoon mensen vanuit de stad die konden
loslopende.
Mee.
Loslopende. Ja.
Juist loslopende.
In blok. In 2009 heeft er een publieksopgraving plaatsgevonden. Daarbij is de historische kring betrokken en zijn inderdaad ook amateurs van de archeologische werkgroep Nieuwegein betrokken. En is er ook zijn ook mensen uit de buurt betrokken geweest. En dat kan niet in alle gevallen. Daar zul je specifieke projecten voor moeten uitzoeken. En dat is juist ook een van de onderwerpen die wij in dat publieksprogramma, wat in het raadsvoorstel staat, wat wij willen gaan uitwerken. Van in hoeverre kun je de burger betrekken? Ja. En, ja.
Er is nog de wethouder nog één opmerking.
Ja, er werd door de mevrouw Van de Heuvel gezegd dat wij erg weinig middelen hebben, met name voor de publieksfunctie die genoemd werd. Dat is waar. Maar wij vinden dat doordat er al zoveel nu verzameld is en wat we weten, dan kan je dat in de kast leggen en gebruiken voor bestemmingsplannen. Maar er zijn ook hele leuke dingen naar boven gekomen wat er in Nieuwegein is. Dat zien we ook trouwens als we verder gaan met de waardekaart die nou in 2012 gemaakt wordt en waar je binnenkort ook wat over gerapporteerd gaat worden. Dat we het zonde vinden om er niks mee te doen. Maar ja, we hebben weinig middelen, dus we gaan combineren. Ik kan me voorstellen dat je het doet met een oudheidskamer of een historische kring, dat je tentoonstellingen organiseert, dat je werk maakt, met communicatie wat doet. Dus op die manier willen we het op gaan pakken. Zelfs in een tijd van schaarse middelen moet je creatief zijn en dat zullen we zijn. En misschien heeft u ook wel een goede idee, mevrouw Van Heuvel.
Meneer Nolte, u wilde nog iets toevoegen. Ga u gaan.
Ja, ik wil nog even een kleine aanvulling op wat de wethouder eerst zei. Het cultuurhistorisch beleid aan zich is inderdaad een eigen keuze om dat op te stellen. Maar er is wel een wettelijke grondslag voor om dat op te stellen. Dus we komen niet later nog met een voorstel om dat op te gaan stellen. Want we zijn het al aan het opstellen. Dus u krijgt een voorstel over het cultuurhistorisch beleid. Het feit dat we dat opstellen is dus een keuzevrijheid. Maar het verankeren straks van cultuurhistorische waarden in bestemmingsplannen is net als met archeologische waarden, heeft dat een wettelijke grondslag. Alleen wij denken dat het goed is om dat goed onderbouwd te doen. Vandaar dat we met een cultuurhistorisch beleid komen, net als met het archeologisch beleid zoals we nu hebben gedaan. Dus dat nog even een aanvulling op wat de wethouder zei.
Dank u wel, meneer Wolters. Dames en heren, dan zijn we rond. Nee, we zijn ook klaar. Dank u wel. Het is een heel goed verhaal, glashelder. We gaan nu over wie wil dit als een bespreekstuk? Niemand? Dan is het een algemeen. Vertelt u het maar.
Ik wil in ieder geval nog even nadenken wat we nu precies gaan doen, of we er iets voor in gaan leveren of niet. Dus dat wil ik onder voorbehoud.
Oké, dat zetten we op het groentje, zo gezegd. Ja. Het antwoord van de wethouder was duidelijk. Hè? U kunt op een stuk wat eigenlijk van de centrale overheid komt geen amendementen indienen.
De wijze waarop wij omgaan natuurlijk wel. Maar dit stuk gaat niet over het wel of niet delegeren van bestemmingsplannen. Dat heb ik straks duidelijk willen maken.
Nee, maar dat is duidelijk. Ja. Oké, dank u wel. Dan gaan we over tot het volgende agendapunt. En dat betreft...